Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Alicia van der Meer, jurist. En wij hebben bij de provincie best wel veel contact over projecten. En dan met name over het kabels- en leidingendeel. En vorige keer toen had ik een vraag en toen zei je nee, maar dat heeft te maken met dit en met dat. En toen was ik, binnen de kortste keer was ik de draad kwijt. En toen dacht ik, als ik de draad kwijt ben, dan zijn anderen dat misschien ook wel. Dus misschien is dit een mooi moment om het eens te hebben over het juridische gedeelte, of eigenlijk over het gedeelte hoe het zou moeten als je als opdrachtgevende partij kabels en leidingen wil laten verleggen.
Helemaal goed.
Ja, maar eerst even over jezelf. Vertel, wie ben je?
Ja, ik ben Alicia van der Meer. Ik werk sinds 2017 bij de provincie Gelderland. En ik ben binnengekomen bij subsidieverlening en een paar jaar later overgestapt naar wat eerder uitvoering werk heette, nu gebiedsontwikkeling en uitvoering als juridisch adviseur. En daarbij doe ik vooral privaatrechtelijke deel. En dat is wel leuk, want de overheid, provincie, is vooral op publiek recht georiënteerd. Maar zij kunnen ook privaatrechtelijk handelen. En op dat gedeelte ben ik dan mijn specialisme aan het uitoefenen.
Daar mag je zo meer over vertellen. Ja. Ook over de verschillen.
Ook over de verschillen gaan we het zeker over hebben. Maar daarbij hoort dus ook een stukje kabels en leidingen. Want wij voeren natuurlijk veel wegenprojecten uit. En daarbij moeten wel eens kabels en leidingen worden verlegd.
Ja, en nu weet ik dat je verschillende kabels en leidingen hebt.
Ja.
Je hebt telecom en niet-telecom.
Klopt.
En daar lopen verschillende processen in. Als je uiteindelijk ik moet altijd zeggen, misschien even een stapje terug. Want jij komt altijd niet gelijk aan tafel. Meestal gaat het heel erg goed. Dus als ik echt vragen heb, dan kom ik bij in de lucht. Maar in het proces zit het zo dat als ik weet wat er gemaakt moet gaan worden, dat ik eerst met de nutspartijen om tafel ga.
Ja.
Om te kijken waar eventueel conflicten zitten. Of het mogelijk is om met een aanpassing in het ontwerp die conflicten weg te nemen. Hè? Want uiteindelijk is het allemaal publiek geld. Dus als het niet uitgegeven hoeft te worden door een aanpassing in het ontwerp, dan liever niet. Maar op een gegeven moment dan gaat het verder in het proces en dan weet je, oké, deze kabels en leidingen kunnen niet blijven liggen. Die moeten verlegd gaan worden. En dan komen we eigenlijk op jouw expertise uit.
Ja, dat klopt.
En dan mag ik voor de telecompartijen mag ik een VTM gaan sturen.
Dat klopt,
ja. En voor de niet-telecompartijen, dan hebben we het over elektra, gas, water.
Water, ja.
Dan stuur ik een VTA.
Ja.
Nou, dan zijn er ongetwijfeld mensen die denken, superleuk dat jij dat stuurt, maar wat is het en wat betekent het?
Nou, een VTA, zou ik maar gelijk met de VTA beginnen trouwens, ja. Als verzoek tot aanpassing. En daarmee is het formele verzoek aan de netbeheerder om aan te geven van jullie kabel vorm of leiding vormt een knelpunt voor ons. En jullie moeten eigenlijk gaan verleggen. En dat is het officiële verzoek aan de netbeheerder om dus die kabel of leiding te gaan verleggen.
Ja, dus het vooroverleg is al geweest.
Het vooroverleg is al
geweest. Ze weten dat dit eraan komt.
Ja.
En dan is dit de officiële
het officiële verzoek.
Je hebt een VTA en een VTM. Ja. Waarom is dat verschillend?
Omdat een VTM die is voor telecomkabels. En daarbij is de telecommunicatiewet van toepassing. En er gelden net wat andere regels voor dan voor niet-telecomkabels.
Is dus, dat heel lastig om uit te leggen wat voor andere regelgeving?
Qua ligging, qua vergoeding zeg maar van de kabels dan, want je hebt geen leidingen bij telecom. Dat is gewoon iets anders. En er gaat met gedogen, zeg maar. Dus zij, we hebben een stuk provinciale grond en wij gedogen eigenlijk dat hun kabels in onze grond liggen.
Ja.
Maar daarbij zit het tegenover dat ze eigenlijk moeten gaan verleggen als op hun eigen kosten als zij aan de kant moeten voor ons. En bij de niet-telecom, Dan gaan ze op basis van de meldingsplicht is dat tegenwoordig. Eerder was het de vergunning. Maar op basis van de meldingsplicht liggen zij in onze grond. En als zij dan moeten gaan verleggen, dan kunnen zij eventueel op basis van onze beleidsregel een andere compensatie, een tegemoetkoming in hun kosten vragen. En dat heet wel na de compensatie.
Ja, dus dat betekent eigenlijk een kabel of leiding van een niet-telecombedrijf ligt in de weg. We gaan een weg verbreden. En daarvoor moet bijvoorbeeld een waterleiding worden verlegd.
Ja.
Maar die waterleiding ligt er net 5 jaar in.
Ja.
Dan is het zo dat niet alle kosten voor de waterleidingpartij zijn om het te moeten gaan verleggen. Daar zitten dan ook kosten aan voor de opdrachtgevende partij.
Ja. Voor de opdrachtgevende partij, dat zijn wij.
Ja. Ja. Is dat in heel Nederland gelijk? Zo, want je had het net over een soort nadeelcompensatie. Daar is een regeling voor.
Er is een regeling voor, klopt.
Dus dat is ook in de voorbereiding van je project eigenlijk best wel goed te calculeren wat dan de kosten zouden moeten zijn. Als je weet wat de totaalkosten zijn voor het verleggen van de kabels en leidingen. Maar is dat overal gelijk in Nederland? Of is dat per opdrachtgevende partij of per regio misschien verschillend?
We hebben geprobeerd met Samen Sterk. Dat is een samenwerksverband tussen de provincies, zeg maar, in Nederland. Hebben we geprobeerd om één duidelijke regeling te maken. En dat is in veel opzichten gelukt. Alleen sommige provincies hadden al hun eigen regeling. En die hebben daaraan vastgehouden. Maar in grote lijnen komt het wel overeen. Dus met de meeste provincies hebben we ongeveer dezelfde beleidsregel, waarbij dus een verschil wordt gemaakt tussen vergoeding van langsliggende leidingen of kruisende leidingen. Verschil zal ik ze ook nog even toelichten.
Ja, ja, heel goed.
Maar dus ja, in grote lijnen komt het er aardig overeen, maar er kunnen provincies zijn waarbij het anders is.
Oké, en voor gemeentes?
Voor gemeentes, die hebben hun eigen regeling. Vaak, ja, en het Rijk ook.
En verschilt dat ook per gemeente of is dat in gemeenteland voor alle gemeentes gelijk?
Ik denk dat het net zoals bij de provincies is. Volgens mij heeft de VNG wel een in lijn proberen te maken, maar dan weet ik niet helemaal zeker hoe dat zit hoor.
Dus eigenlijk als je in een gemeente zit en je weet dat de zaken verlegd moeten gaan worden, check even je eigen regeling.
Ja. Ja.
Waar zou iemand dat moeten kunnen vinden?
Dat kan sowieso op overheid.nl.
Daar staat ook per gemeente wat de regels zijn dan.
Als je op Google zeg maar aangeeft van beleidsregel en dan de gemeente, iets met na de compensatie, kabels en leidingen, iets in die termen, dan kom je vaak, dan is ook sowieso op overheid.nl, want dat is een betrouwbare site om te kijken. En daarbij staat alle beleidsregels die gepubliceerd zijn.
Oké, dus dan kun je eigenlijk een beetje uitzoeken wat de verleggingskosten zouden moeten zijn.
Ja.
In het verleden, dan lijkt het of ik heel oud ben, maar zo voel ik me helemaal niet. Maar het is misschien ook recent nog. Als er kabels en leidingen verlegd moesten worden, dan hadden we vooroverleg. Dan ging er bijvoorbeeld in het kader van het verleggen van een kabel van Liander, ging er een VTA uit. Vervolgens kregen wij een offerte. En die offerte, daar stond van alles in. Ook het kostenplaatje. En dan werd verzocht van onze kant uit als opdrachtgever om opdracht te geven voor de offerte. En dan ging de voorbereidingsprocedure lopen voor de aannemer die uiteindelijk voor Liander het werk gaat uitvoeren. Jij zei laatst tegen mij, eigenlijk is die regeling nu net even anders.
Ja, het is eigenlijk al, we hadden hiervoor de bevriezingsregeling. En dat was ook een beleidsregel voor na de compensatie van kabels en leidingen. Alleen dan net even wat anders ingericht. En eigenlijk was het toen ook al de bedoeling dat er geen offertes gestuurd worden, want het is geen opdracht wat je verleent. De kabels en leidingen moeten aan de kant omdat ze een knelpunt vormen. We voeren een rechtmatige taak uit. Namelijk de weg verbreden, de weg verleggen. En daarom moeten zij aan de kant. En het is geen opdracht. En nu is sinds 1 januari de nadercompensatie ook in de wet vastgelegd. En daarbij kan je dus, net zoals wat eerder ook met de beleidsregel is ook een uitwerking van de wet, kan je beroep op doen om tegemoetkoming in je kosten, in je verleggingskosten. Dus je
en dat doet de kabel-eigenaar doet dat beroep?
Ja, de kabel-eigenaar moet een beroep doen, zeg maar. Die moet zelf actief een beroep doen. Van, hey, ik wil tegemoetkoming ontvangen in mijn verleggingskosten. Waar zij die een eerste verlegging uit te voeren. En dan kunnen zij daarna, zeg maar, dat verzoek om tegemoetkoming doen.
Dus dat is altijd achteraf?
Ja, en het is geen opdracht.
Want daar zit een groot verschil.
Ja.
Als je een offerte tekent, geef je een opdracht?
Geef je een opdracht. Zijn ook algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten? Nou, dat is ook hier niet het geval. Dat algemene voorwaarden zijn niet van toepassing hier op de verleggingen.
Als je met een partij, een elektriciteitspartij, ik zeg Liando omdat we hiermee werken, maar in andere gebieden zijn het natuurlijk de andere aanbieders. Je hebt een vooroverleg gehad. Je hebt een VTA uitgestuurd of een VTM. Nou, in dit geval hou even de VTA aan.
Ja.
Dan gaf je mij aan, je gaat geen offerte vragen, maar je gaat eigenlijk zaken die je hebt afgesproken, ga je vastleggen in een POS.
Ja.
En dat hebben we nog niet zo heel vaak gedaan. Tenminste, ik niet, anderen misschien wel. Kun je uitleggen wat een POS is, waar de afkorting voor staat en waarom we dat eigenlijk, denk ik, standaard zouden moeten doen?
Nou, heel goed. Een POS is een projectovereenstemming. En dat is een overeenkomst. En je stuurt dus eerst een VTA, dus de verzoek om tot aanpassing. Daarmee is het officiële verzoek dat zij de kabels en leiding moeten gaan verleggen. En een POS is bedoeld, zeg maar, om nadere afspraken te maken over de kabels, zeg maar. Welke kabels en leidingen, welke moeten precies verlegd worden, binnen welk tijdsbestek. Je kan nog andere nadere afspraken die je voor overleg samen bent overeengekomen, die kan je daarin kwijt. En wat het grote verschil met de VTA is, is de VTA wordt eenzijdig door ons opgelegd. En een POS is echt een tweezijdig, zeg maar. Dus de netbeheerder die moet ook akkoord tekenen voor de projectovereenstemming. Dus daar leg je dus alle gezamenlijke afspraken die je hebt gemaakt, leg je vast in een POS. Dus je bent dan beide eens met...
Heeft het voor een netbeheerder ook voordeel, een POS? Want ik weet ook dat... we zijn nu met een project bezig. Dat is een groot project. Er moet ook echt veel kabels en leidingen verlegd worden. Met name voor Liander. Dat is echt enorme kosten gaan ermee gemoeid. En ondertussen zijn we ook bezig met een bouwen van een tunnel. Dus we moeten ook onze planning op elkaar afstemmen.
Ja.
Toen zei je, ja, met een POS kun je afspraken maken over de planning. En wat als men het niet haalt? Dus als de partij die de kabels en leidingen moet verleggen eigenlijk niet aan de afspraken voldoet. En toen dacht ik, ja, maar gaat men dat tekenen dan?
Ja, tot nu toe. Ik heb ook ervaringen opgevraagd bij andere overheden, zeg maar. Omdat sommige provincies die zijn al wat langer bezig met de POS. Wij nog niet zo langer. En die POS hebben we ook in Samensterk opgesteld. Zodat een uniforme format is die in elke provincie gehanteerd kan worden. En dat is ook wel fijn voor de netbeheerders. Zodat ze in elke provincie eigenlijk een beetje weten van... Oké, sommige netbeheerders zijn natuurlijk in meerdere provincies actief. En dan weten ze een beetje van, oké, dit is het format, dit zijn de afspraken. En ik heb provincie Zuid-Holland een keer gevraagd van, wat zijn jullie ervaringen dan met zo'n POS? Omdat wij er toen ook over na zaten en denken van, goh, moeten we niet zoiets gebruiken? En zij waren eigenlijk heel positief. En ze hadden ook eigenlijk niet meegemaakt dat een netbeheerder het niet wilde tekenen. Want het biedt voor hun ook overzicht, duidelijke afspraken. Je kan met elkaar in onderhandelingen, je kan met elkaar afspreken van oké, dit is hoe wij het zien. En dat leg je met elkaar vast. Dus het geeft heel veel duidelijkheid.
Ja. Nou, misschien toch de overweging om daar wat meer mee te gaan doen.
Zeker, ja.
Voor nu hebben we het niet gedaan, dus we doen het nu nog op de oude manier.
Ja.
Fingers crossed, zeg ik dan. Nee, ik zeg, kijk, wat voor een project in de civiele techniek een van de meest lastige dingen is, is niet zozeer het kabels en leidingen, maar we weten allemaal, er is een enorm personeelstekort.
Ja.
Dus de partijen die de werkzaamheden moeten gaan uitvoeren, hebben daar ook echt last van. En dat betekent dat het lastig plannen is wanneer die werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden. En als daar de rest van de planning van de bouw van een tunnel achteraan komt, ja, dan is dat wel een hoog risico. Voor mij is dan kabels en leidingen altijd als een van de toprisico's in een projectdossier.
Ja, ja, de ondergrond wordt steeds voller. En ook met capaciteitsproblemen, ja, je merkt gewoon dat, dat het langer duurt voordat kabels en leidingen verlegd kunnen worden.
Ja, ja. Heel herkenbaar.
Een bekend probleem. Ja.
Nou had je het net, in het begin had je het over privaatrecht en ik weet de andere niet eens meer.
Publiek recht.
Ja. Wat hebben die twee rechtsvormen te maken met dit, met ons werkgebied?
Nou, publiek recht natuurlijk omdat wij een bestuursorgaan zijn. Dus wij zijn een provincie en wij moeten sowieso publiek recht in acht nemen. Daarnaast zit publiek recht natuurlijk ook als je kabels en leiding wil gaan verleggen, dan dien je een melding te doen. En dat is ook in het hele publiek recht is dat ingekaderd, want er wordt een besluit opgenomen. En ja, de melding voldoet of de melding voldoet niet. Maar dat is naar publiek recht.
Ja.
En de POS, dat is een overeenstemming en dat is een overeenkomst. En dan zit je weer in het privaatrecht.
En bijt dat elkaar of gaat dat heel goed samen?
Het gaat heel goed samen, ja.
En wat zijn de... je hebt net al uitgelegd, maar het is voor mij helemaal niet tastbaar. Kijk, als ik een baksteen beetpak, dan weet ik het is een baksteen. Hij is zo groot en zo. Ja. En voor mij is dat qua rechtsvorm is dit het helemaal niet.
Oké.
Okay. Dus waar moet ik rekening mee houden? Wat zijn... welke dingen kan ik niet overzien? Dat is voor jou een heel lastige vraag om te beantwoorden. Ja. Maar ik ben een beetje op zoek naar... Ja, wat die verschillende rechtsvormen kunnen betekenen voor zo'n project, zowel positief als negatief?
Nou, in het publiekrecht, dan kan je bij je melding, daar wordt ook zeg maar de netbeheerder moet dan een melding doen van ik wil dan en dan deze kabel gaan verleggen. Bij onze afdeling beheer en onderhoud toetsen ze dan of die melding voldoet, voldoet die melding niet. Dan krijg je in principe dat de melding zeg maar niet conform is. Dus dan mag je het eigenlijk niet gaan verleggen. Maar dat kan opgelost worden door een maatwerkvoorschrift. En daarbij ga je eigenlijk... We hebben het algemene regels, zeg maar. Hè, die dus aan, en dan als je daar voldoet, krijg je die melding goedgekeurd. Maar als je daar dus niet aan voldoet, kan je die maatwerkvoorschrift doen. Dus dan ga je eigenlijk in afwijking met die regels... Stel je vast van, nou, wij vinden het wel prima, zeg maar, dat jullie... daar en daar gaan liggen, bijvoorbeeld op een bepaalde locatie. Dus dat zou mooi kunnen. Daarbij is het wel van belang, zeg maar, als er dan een bepaalde termijn wordt afgesproken en die wordt niet gehaald, dan zouden wij als provincie daar nog tegen kunnen optreden, zeg maar, kunnen handhaven. En dat is zeg maar wat echt in het publiek recht een kenmerk is van als iets niet wordt gehaald, dan kan je daarop handhaven. En in het privaatrecht spring ik heel veel terug naar als je dus afspraken maakt in je POS. Mm-hmm. Dus je bent, die onteken je samen. En als dus of wij er niet aan houden of de netbeheerder zich niet aan afspraken in die overeenkomst houden, dan kan je op basis van die overeenkomst kan je dus de wederpartij aanspreken. Maar dan zit je dus op een ander rechtsgebied, op privaatrecht. En dan kan je bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen, iets in die richting. Dus het is, zeg maar, publiek recht is het handhavend.
Ja. Yeah.
En dan kan bijvoorbeeld dwangsommen worden opgelegd, iets in die richting. Maar daarbij staat ook, zeg maar, als de netbeheerder kan ook bezwaar aantekenen tegen besluiten die worden genomen. En in het privaatrecht is dat je samen tot overeenstemming komt. Maar als de... één zich niet aan de overeenkomst houdt, zeg maar, dan moet je op basis van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, zeg maar, kan je dus diegene aanspreken van je moet alsnog presteren. Of
je moet schade vergoeden die wij leiden doordat we later kunnen gaan starten.
Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Ingewikkelde materie.
Het is ingewikkeld. En dat vind ik ook eigenlijk wel het leukste eraan. Omdat het zo lekker door elkaar heen gevlochten is. Het ene keer bevind je je in het publiek recht. De andere keer weer in het privaatrecht. En dat, ja, dat weet ik niet. Dat vind ik gewoon echt het leuke eraan.
Ja, misschien als je het heel goed kan zien dat het dan makkelijk wordt. Maar voor mij is het echt in elkaar gedraaid. En vrij onoverzichtelijk. Want ik denk, oké,
ja, dat kan ik me voorstellen.
Nu zit het daarin en nu zit het daarin. Maar wat betekent dat voor mijn project? Wat mag wel, wat mag niet?
Ja.
Dat maakt het voor mij heel ingewikkeld. Dus ik ben heel blij dat jij er bent ter ondersteuning.
Ja, gelukkig.
In het voortraject, als we met de nutspartij om tafel gaan en we weten, oké, ze moeten verlegd worden, dan probeer ik altijd een nutstracé aan te bieden. Dus op tekening zet ik dan de locatie waar de kabelsleidingen kunnen komen te liggen. Meestal doe ik dat samen met de kabelsleidingpartijen, zodat zij kunnen zeggen, nou, als het net hier komt, kan liggen, dan komt het voor ons beter uit.
Ja.
Nou, prima, iedereen blij. Nou, hebben we een keer een situatie gehad dat wij als provincie zijn een brug gingen vervangen. En aan de zijkant van de brug, daar hingen alle kabelsleidingen, maar die moesten eraf, want anders konden wij de brug niet slopen. En toen werd er gevraagd om een nieuw tracé. Dat hebben wij eigenlijk uitgetekend. Alleen dat nieuwe tracé lag niet op onze grond. Een gedeelte van de gemeente en een gedeelte particulier. Het kwam eigenlijk in een soort, ja, ik weet niet, laten we het even spelletje noemen, terecht. Tussen de nutspartijen en ons. En de nutspartijen zeiden, wij gaan pas aan de slag als wij een goedgekeurd definitief ontwerp hebben. En wij zeiden als opdrachtgever ook, wij hebben een definitief ontwerp. Dit is het. En de reactie was, ja, maar wij weten niet of wij gebruik kunnen maken van het aangeboden tracé, omdat het ook op particulier terrein is. Dus we moeten daarvoor een zakelijk recht afsluiten. We weten niet of we dat krijgen. Dus voor ons geen definitief tracé, dus geen definitieve tekening. Dus eigenlijk doen wij niks op dit moment. Nou ja, dat hebben we ook voorgelegd volgens mij, misschien aan jouw collega. En die zei, nee, zij moeten gewoon aan de slag gaan. Want wij halen zeg maar met de VTA, zeg maar, heffen wij de vergunning op. Dus ze moeten wel ergens anders gaan liggen. Ja, toen kwamen we een beetje op het vlak van, oké, misschien volgens de theorie moet het. Maar in de praktijk was eigenlijk de opmerking, ja, hartstikke leuk, maar wij zien het niet als een DO. Dus eigenlijk, wij doen niks. Dan krijg je een kip-ei-verhaal, maar uiteindelijk wil je met je project verder. Dus in dit geval hebben wij toch het contact gezocht met de grondeigenaren om afspraken te maken. En toen dat akkoord was, kon alsnog het zakelijk recht geregeld worden. Dat deden de nutspartijen wel zelf. Maar toen hadden ze wel zekerheid dat ze daar konden gaan liggen.
Ja.
Maar ik vind het wel een. Ik vond het wel een lastige. Want ik denk, ja, misschien juridisch gezien hadden we gelijk. Maar in de praktijk, tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, zit er nog een hele wereld tussen.
Ja, dat klopt. En dat maakt het bij kabels en leidingen ook best wel lastig. Want juridisch gezien. Het recht houdt geen rekening met emotie. Die houdt ook geen rekening met. De recht is vrij strak, hè? En. Dus die gaat gewoon uit van de feitelijke situatie. Van zo zit het. En in de praktijk kan het gewoon soms anders zijn, inderdaad. En dat maakt het gewoon soms heel erg lastig. Maar ik denk dat je inderdaad, als je goed met elkaar gaat kijken van wat werkt dan wel. En volgens mij is dit nu een hele goede oplossing, hoe jullie dit nu hebben gedaan. Dan lijkt me dat de beste oplossing, zolang het maar ook juridisch kan, zeg maar.
Nou, in dit geval kon dat.
Ja.
Dus dat kwam heel goed uit.
Dus soms is inderdaad een beetje maatwerk in de praktijk wel gewenst. Ja. Ja.
Wat voor zaken kom jij in jouw werk als jurist op dit gebied nou tegen? Waarvan je zegt, goh, dat is eigenlijk repeterend. Dat moeten we op een of andere manier kunnen oplossen.
De laatste tijd hebben we wat vertragingszaken gehad natuurlijk. Dat het wat langer duurt allemaal. Dat is een bekend probleem. En daarbij kan een POS helpen, zeg maar. Dus daarbij kan je vertragingsschade vorderen als het langer duurt dan eigenlijk de bedoeling is. Dat soort zaken hebben wij. We hebben ook met schades aan kabels hebben ook wel het een en ander gehad. En daarbij kom je eigenlijk weer ook In een ander stukje, want we hebben ook een richtlijn, de CROW 500.
Ja.
En die geeft eigenlijk aan van dat je, als je gaat graven, dat is vooral voor grondroerders gericht en ook voor netbeheerders. Maar als je gaat graven, dan moet je dat uiterst zorgvuldig doen. En die richtlijn geeft aan van, oké, als er toch schade is ontstaan, hoe je dat dan moet oplossen met elkaar. Als je dus kabels en leiding gaat verleggen, dan kan er wel eens iets gebeuren, helaas. Maar die richtlijn die zorgt ervoor, zeg maar, of die beoogt om de schade aan kabels en leiding zo min mogelijk te houden. Dus dat is eigenlijk nog een stukje wat loskomt bij het verleggen van kabels en leidingen.
Ja, maar als kabels schade zijn, komen ze dan bij de opdrachtgevende partij om eventueel kosten te verhalen?
Dat zou kunnen. Ja, je moet sowieso kijken wie heeft die schade aangericht. En dat kunnen netbeheerders soms zelf zijn. En dat kan soms onze aannemer zijn of de onderaannemer daarvan.
Maar als onze, zeg maar, de aannemer van de opdrachtgevende partij schade maakt, is dan kan de opdrachtgevende partij dan ook aansprakelijk worden gesteld door een netbeheerder?
Nou, in principe moeten ze altijd eerst bij de grondroerder zijn. Ja, die wordt aangesproken. Want die heeft de feitelijke handeling verricht. En de grondroerder, dat is dus degene die echt in de grond graaft.
Ja.
Die de graafwerkzaamheden uitvoert. En die moet zorgvuldig handelen.
Ja, maar ik weet dat er ook een... daar zit ook wel een verplichting in voor de opdrachtgever. We hebben daar een keertje een cursus over gehad. En toen zeiden ze, als opdrachtgevende partij heb je uiteraard zelf ook de verantwoordelijkheid om te kijken waar kabelsleidingen liggen.
Ja.
Om die te checken op je ontwerp. Nou, dat doen we tenminste gelukkig allemaal.
Ja.
Ga ik vanuit. Maar ook om juist te kunnen voorkomen dat een grondroerder een kabel raakt. Geven ze ook altijd aan, neem in je contract altijd de mogelijkheid op tot het maken van proefsleuven.
Ja.
Zelfs als je dat in het voortraject al een keer hebt gedaan, dus je weet eigenlijk waar ze liggen, je hebt het allemaal in kaart gebracht, maar op het moment dat je daadwerkelijk buiten aan de slag gaat, kan het zijn dat de grondroerder ook 100% zekerheid wil weten waar die kabels en leidingen liggen.
Ja.
En daarvoor eigenlijk mijn tip, neem altijd de proefsleuven op in je contract, zodat de grondroerder er gebruik van kan maken. En dan heb jij ook laten zien dat jij de grondroerder de mogelijkheid geeft om de zaak op te zoeken.
Ja, dat is een hele goede tip. Ja, zeker. Want dat schrijft de CRW 500 ook voor. Want als je gaat grondroeren, moet je kabels en leidingen lokaliseren. En dat kan door klikmelding te doen natuurlijk. Maar ook door het feitelijk lokaliseren van die leiding. Dus door proefsleuven graven. Dus dat is zeker een goede tip.
Ja, nou, de klikmelding is sowieso verplicht voor iedere grondroerder.
Klopt.
Tegenwoordig is het allemaal per app zichtbaar, zag ik. Iedere uitvoerder heeft zo'n app. En dan kun je met de app precies zien wat waar ligt. Ook superhandig dat je erop kan klikken dat de kabel naar voren komt, mocht je hem toch raken. Dat er gelijk een schadenummer op staat. Dat je gelijk kan bellen en dat men komt om te repareren.
Ja.
Zag ik buiten in de sleuf. Vond ik leuk om te zien.
Zeker.
We hebben het gehad over COE 500. We hebben het gehad over de POS, VTA, VTM. Welke zaken hebben wij nog niet besproken? Want ik zie natuurlijk een klein stukje van jouw wereld.
Ja.
Maar dat zijn alleen de punten waar ik het raak, zeg maar, met mijn werkzaamheden voor de uitvoering.
Ja, je hebt nog verschillende wetten die natuurlijk van toepassing zijn, zoals de WIBON. En, wacht even.
Ja, we hebben de laptop hier staan. Ja. Overigens allebei een klein beetje verkouden, dus.
Ja, ik begin ook inderdaad een beetje te schitteren.
Zo, excuus. Zit hier aan de dille hoessnoepjes.
Ja, je hebt verschillende wetten. Je hebt natuurlijk al over de elektriciteitswet waar het een en ander in staat. Je hebt de WIBON, de wet informatieuitwisseling bovengronds en ondergrondse netten en netwerken. Daarbij staan nog wat rechten en plichten, zeg maar, van de netbeheerders en van de grondroerders in vermeld. Kunnen we nog over hebben, maar wellicht
Nou, ik weet dat de WIBON staat bij ons eigenlijk altijd wel op de agenda bij de bouwvergadering.
Kijk, oh, wel goed.
Ja. Want volgens mij, als er kabels gelokaliseerd worden die niet op de klik staan, dan moeten die in mijn ogen, dacht ik, altijd gemeld worden.
Klopt.
Zodat ze weer op de klik komen te staan, ook al is het een loze leiding.
Ja.
Om te voorkomen dat men weer 3 dagen staat koekeloeren om te kijken van wie de kabel is.
Ja, dat kan soms een zoektocht zijn.
Ja, maar heel vaak betalen wij dan als opdrachtgever die 3 dagen. Vind ik heel zonde van het geld.
Ja, zeker.
Maar dat tezijde. Maar de WIBON?
Ja.
Welke hadden we nog meer?
We hebben nog dan een besluit, de WIBON. Dat is zeg maar een onderdeel daarvan, een besluit. Er staan ook nog wat algemene regels in. En de elektriciteitswet kan nog van toepassing zijn.
En wat is dat? Want die heb ik eigenlijk nog nooit gehoord.
Ja, die is voor als je met lianden te maken hebt.
Is dat alleen lianden of zijn het alle...
Nee, de netbeheerders. Ja. Het is niet specifiek voor lianden, hoor. Maar daar staan ook nog wat algemene bepalingen over. We hebben natuurlijk dan titel 4.5 over nadeelcompensatie... wat sinds 1 januari dan in werking is getreden... tegelijk met de omgevingswet. Dus je hebt echt best wel veel wetten en regels... en beleidsregels die allemaal van toepassing zijn zeg maar, op kabels en leidingen. En dat komt in, dat komt niet allemaal tegelijk samen, soms wel, soms niet... Soms heb je maar een bepaald gedeelte nodig. Maar in het proces van het verleggen van kabels en leidingen... komen overal stukjes, zeg maar, bij elkaar.
Nou, heb ik het geluk dat ik jouw vraag kan stellen.
Ja.
Als je nou bij een kleinere gemeente werkt... die misschien niet die kennis in huis hebben... maar hoe kom je aan je kennis dan? Hoe ga je dit allemaal uitzoeken en uitdokteren?
Er zijn ook adviesbureaus op basis van kabels en leidingen... die daar denk ik een rol in kunnen spelen. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Er zijn ook heel veel advocatenkantoren... die expertise hebben in kabels en leidingen. Dus er zijn wel echt wel partijen die je kan inschakelen... als je wat meer wil weten over kabels en leidingen.
Mogen ze jou ook mailen of niet?
Zij mogen mij mailen, zeker.
Okay. Of via LinkedIn?
LinkedIn mag ook.
Oh ja, doe ik jou even taggen op LinkedIn.
Ja.
Want ik, ik vind wel, als je als projectleider bezig bent met een project, dan wil je zoveel mogelijk problemen oplossen. En soms zie ik dit wel eens een beetje als administratieve problemen. Want het is natuurlijk wel heel gaaf als het lukt om die kabels en leidingen tijdig verlegd te krijgen. Dat vind ik altijd wel een overwinning. Alleen ik weet ook dat het administratieve deel ook goed afgehandeld moet worden.
Ja,
ik had toevallig voor het project waar we nu mee bezig zijn... had ik heel netjes een VTA gestuurd naar Liander... voor het verleggen van een behoorlijk aantal 10 kv-leidingen. En er lag ook een glasvezel op. Ik dacht, ik stuur een VTM even naar Liander. Want het is een telecomkabel en ik kreeg netjes een mail terug. Normaal is een glasvezel een telecomkabel... maar in dit geval dient die ter bescherming van onze 10 kv-leidingen... Dus is het geen telecomkabel een verzoek om alsnog een VTA in te dienen. Dat ga ik zo meteen doen.
Kijk,
Maar ik vond wel, het is dus al, het is niet heel zwart-wit. Het is nog wel wat uitzoekwerk.
Het is niet heel zwart-wit, dat klopt. En daar heb je gelijk een mooi voorbeeld te pakken. Want een verzoek komt waarschijnlijk ook van Alliander Telecom. Dus dan denk je al gelijk, Telecom, het is een VTM. Dus dat is een goede gedachte.
Ja, vond ik ook.
Zeker. Alleen in dit geval dient het inderdaad als onderdeel van hun elektriciteitsnet. En dan is een VTA inderdaad van toepassing.
Ja, ik ga hem aanpassen en opnieuw insturen. Alicia, enorm bedankt voor jouw verhaal. Ik hoop dat het voor mensen die bezig zijn met projecten... en veel in aanraking komen met kabels en leidingen... duidelijkheid geeft over wet en regelgeving, VTA, VTM... Ook het hoe en waarom. Dat er dus verleggingsregelingen zijn... en hoe je daar eventueel met een POS... op aanspraak van nadeelcompensatie... Ik zie jou knikken, dat is een bevestiging dat ik het goed herhaal. Dat mensen daar dat de nutspartijen daar dan gebruik van kunnen maken. Dank voor je verhaal.
Graag gedaan.
En ik ga jou taggen, zodat mensen als ze vragen hebben... Ik weet niet of je dat straks wordt overspoeld door vragen.
We zullen zien.
We zullen zien. Maar wij houden contact, Alicia. Dankjewel.
Nou, heel erg bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.